90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vugts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
7 jaar nadat kroongetuige Nebel B. zich meldde bij de politie, heeft de rechtbank de vonnissen uitgesproken in proces Marengo. Het megaproces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Het werd levenslang voor Taghi, Said Razouki en Mario R. En de overige verdachten kregen straffen variërend van 1,5 tot bijna 30 jaar. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst 1 week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En 1 week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Nou, Paul en Wouter, ik wil alles weten over deze dag in de bunker. Want we hebben hier al jaren maken we een podcast over Ridouan Taghi en andere misdaadzaken. En dit voelt toch een beetje als een finale. Ik weet dat het geen finale is.
Hoe was het, Wouter? Corrie, we zitten aan de thee. Er volgt nog een hoger beroep, dus het is nu rust. Dan krijgen we nog een tweede helft. En waarschijnlijk nog blessuretijd. Maar dit was wel een mijlpaal.
Was het dan vandaag ook anders in de bunker?
Ja. Heel anders. Er komen dan ineens allemaal mensen op af die je eigenlijk niet zo vaak ziet bij die processen. Nou, niet dat ik de laatste tijd de deur plat heb gelopen in de bunker. Maar dan zie je meestal wel dezelfde gezichten. En nu zie je eigenlijk ook zeg maar heel veel reguliere journalisten. Wat ik wel opvall en veel mensen van het OM, persrechter is aanwezig.
Zijn het dan allemaal mensen die in een of andere manier met die zaak te maken hebben?
Ja, in wat voor hoedanigheid dan ook. Maar wat mij wel opviel, is dat je zag een aantal verdachten die op vrije voeten was. Die zag je aankomen en die hadden allemaal een tasje bij zich met kleren. Voor het geval dat ze veroordeeld zouden worden en direct naar de gevangenis zouden moeten. Dan zie je dus mensen met koffertjes, met van die rolkoffertjes,
jeetje,
binnenkomen.
Wat voor sommigen ook gebeurde.
Dat gebeurde ook. En wat daarnaast zeg maar me wel opviel was dat ik sprak ook iemand van het Openbaar Ministerie. En die zei van, ja, dit proces, weet je, je merkte gewoon dat het bij iedereen niet in de koude kleren is gaan zitten. Deze marathon Marengo, om het maar eens weer eens een nieuwe bijnaam te geven. En je zag mensen zijn aangedaan, mensen snakten ook eigenlijk naar dit einde.
Ja, naar dit rustmoment.
Ja, eigenlijk naar dit tussenmoment, ja.
Ja, en Paul, was het voor jou? Je hebt er echt heel veel gezeten de afgelopen jaren.
Ja, nou ja, om aan te sluiten op wat Wouter net zegt. Ik werd gefeliciteerd toen het vonnis klaar was door mensen uit de opsporing met het eind van dit.
Dat je weer ander werk kan gaan doen.
Nee, maar dat het ellende klaar is. Dat giftige klote proces Marengo. Daar hebben we natuurlijk vaak over geklaagd en dat herkent echt iedereen.
Ja.
En je ziet, nou ja, op zo'n dag als vandaag zijn er ook hoofdofficier van justitie en mensen die vanavond voor het eerst in lange tijd ook eens een keer op televisie iets gaan beweren. Zo, dus die willen wel live erbij zijn. Ik vind het altijd interessant wat Wouter zegt, om inderdaad de verdachten ook even zelf te spreken over hun eigen zaak. De verdachten die dus op vrije voeten zijn, die komen ook niet altijd. En de beveiliging was zoals de beveiliging bij Marengo is. Echt wel heftig. En naarmate er meer verdachten zich laten aanvoeren en andere procespartijen, wordt er vaker gewichtig gedaan door mannen met bivakmutsen en helmen en zware geweren, omdat er weer een transport voorbij moet. Er waren twee persvakken met allemaal cameraploegen en die komen dan voor de zoveelste keer hetzelfde plaatje eigenlijk schieten. Het aankomen van het beveiligd transport, dat kun je de hele tijd
met
doen.
Geblindeerde ruiten, dus je ziet niet wie erin zit, toch?
Nee, en wat ik... Maar zo'n dag is voor ons interessant omdat die redelijk vol is. Dus we maken voor de site van het Parool een live blog en daarna maak je een stuk en daarna maak je nog een analyseerd stuk naar deze podcast. En normaal, we zaten net, en het begint altijd te laat, dat weten we in rechtbanken. En we zaten net en de rechtbank begon een beetje met de inleidende woorden over de tragiek van deze zaak. De slachtoffers, wat het allemaal betekent voor de slachtoffers en nabestaanden. De drie onschuldige doden die zijn gevallen rond het proces. Maar vervolgens zei de rechtbankvoorzitter, we beginnen met het uitspreken van de veroordelingen. En toen ging het in razend tempo en dat was bijna niet te volgen, joh. En toen denk ik, de rechtbank wekte sterk de indruk ook van deze zaak af te...
Ja, want normaal doen ze eerst komt er eerst een hele uiteenzetting en eindigen ze met een vonnis.
Ja, dat kunnen ze kiezen, hè, want dan zijn ze bang dat als ze meteen de vonnis geven, dat niemand daarna meer luistert. Maar dit op zich vind ik dit wel te verkiezen. Maar je merkt dit was wel heel erg afraffen.
Zijn we daarvan af gewoon?
Ja, voordat dat gebeurde was ik wel eigenlijk nog wel getuige van iets wat ik nog nooit eerder had gezien, is... Kijk, die advocaten en hun cliënten, die hebben gesprekken over wat er komen gaat. Daar zijn wij meestal, eigenlijk bijna nooit zijn wij daarbij. En ik was bij zo'n moment waarbij een van die advocaten in Marengo tegen zijn cliënt zegt, wat het vonnis ook wordt, je hoort het onbewogen aan. We gaan niet boos worden, we gaan niks doen. En die cliënt van hem, die knikte ook, die zei, nou, dat ga ik ook niet doen. En toen dacht ik van, oh ja, dat is natuurlijk ook nog zoiets. Want het kan zo zomaar zo zijn dat je een hele heftige straf krijgt. Of een straf waar je het helemaal niet mee eens bent. En dan moet je je toch op zo'n moment toch zien te herpakken. En waar Paul aan refereert, is dat die vonnissen, die kwamen er in no time kwamen die eruit. Dus dat was levenslang Tachi, levenslang Cetrazuki, levenslang de derde.
Mario R.
En ja, dat ging inderdaad in een tempo. Maar de rechtbank stond heel even stil inderdaad bij de drie slachtoffers. Waarbij Peter R. de Vries, dat viel mij wel op, Paul. Die werd gezegd, die zal nooit meer in de persbank plaatsnemen bij dit proces. En toen dacht ik wel van ja, maar zijn rol was in dit proces was nou juist niet dat van misdaadjournalist, maar van vertrouwensman van de kroongetuigen. Maar ik hoorde wel dat de rechtbank, er zat emotie in, hè?
Ja,
toch,
ze zijn, de rechtbank is aangedaan. De rechtbank is ook ontzettend blij dat het klaar is.
Ja.
En de rechtbank, zeker bij het memoreren van degenen die er niet meer zijn, denken ze uiteraard ook aan de eigen dreiging die op hun leven, de beveiliging die ze hebben moeten accepteren. En sommige mensen in de zaal dachten ook wel natte ogen te hebben gezien. Dat konden wij vanaf de persbank.
Nee, want je ziet eigenlijk iedereen op de rug, hè?
Ja, wij zitten heel ver van de rechtbank. Wij zitten echt ver weg.
Maar je merkt, dit was echt wel een moment voor iedereen. En dat, ik begrijp dat ook wel. Maar je zult maar als verdachte zijn en je bent net gaan zitten en ineens, bam, oh, je hebt hem al.
Ja.
Terwijl normaal krijg je eerst een hele uiteenzetting hoe ze tot de oordelen zijn gekomen.
Ik weet het, want vanuit onze kant bij het Parool had ik nog contact met jou over, nou, laat even weten in welke volgorde of wanneer kunnen we verwachten dat we de uitspraak hebben of het vonnis. Toen zei je, nou, dat komt na 2 uur en opeens was het al gepusht en stond het online. Dus het ging inderdaad.
Ja, want, ik riep in ons communicatiekanaal, oh, wacht, nu. En toen ging ik snel tikken.
Laten we toch even beginnen met de hoofdverdachte Ridouan Taghi, want hij was niet aanwezig.
Nee.
En je bent dus niet verplicht om aanwezig te zijn
als
verdachte? Of hij werd dus niet verplicht?
Nee.
Is het dan toch niet een teleurstelling voor de rechters bijvoorbeeld?
Nou, ik vond het vooral een bevestiging van hoe Ridouan Taghi in dit proces staat. Kijk, we hebben vaker besproken dat hij bij zijn allereerste politieverhoor heeft hij al gezegd, geef me nou dat levenslang maar en so be it. En over tot de volgende zaak. Hij heeft al een keer in een zitting gezegd, haal het vonnis nou maar uit uw binnenzak, u heeft het al lang en geef het nou maar. En hij was, het heeft iets demonstratiefs om niet te komen op zo'n dag en niet eens een videoverbinding te accepteren. Dat had Mohamed Razouki, een van de andere verdachten, ook niet gedaan. Ja, dat is eigenlijk, het kan me geen bal schelen. En dat is natuurlijk helemaal niet waar, want het kan natuurlijk iedereen een bal schelen of die wel of geen levenslang krijgt. Maar goed, dat die levenslang zou krijgen, dat zat er wel dik in.
Het was een beetje schitterend door afwezigheid, vond ik. Daar hadden dat van, joh, ik accepteer het niet, ik kom niet. Maar ondertussen, zeg maar, dat hele vonnis, dat draaide om Ridouan Taghi. Het was alle ballen op Taghi. Ik bedoel, die criminele organisatie, daarvan zei de rechter, joh, Taghi was de onbetwiste leider. Hij gaf de opdrachten tot moorden. Hij stond in contact met een select groepje mensen die ervoor zorgden dat die moorden ook gepleegd werden. En eigenlijk was hij het epicentrum van zijn moordorganisatie. En dat is de woord die de rechtbank, het woord dat de rechtbank letterlijk gebruikte.
Hoe zit het met de andere twee verdachten die ook levenslang kregen? Want volgens mij waren de eisen 5 keer levenslang.
Ja. 6 keer zelfs.
6 keer. Met dus voor een paar mensen is het dus iets beter afgelopen dan verwacht.
Ja. Ik had 5 keer, heel eerlijk, ik had verwacht dat er 5 keer levenslang zou worden uitgesproken. En dan had ik eigenlijk alleen bij Morazuki, had ik verwacht dat ze daar misschien dat ze daar iets anders zouden doen. Dus ik was eigenlijk ook wel een beetje verbaasd. Hè? Niet dat, dat,
ja, dat was. Nou ja, wat een. Ja, en wat een grote verrassing was wel. Kijk, recherche, Openbaar Ministerie en toch ook wel mensen op straat en wij ook wel. Hebben altijd Taghi gezien met twee echt adjudanten naast hem: Saitra Suki en Mao R. Dus niet Mario R. Tegen hen was ook levenslang geëist. Nou, het. Het bijzonderste was eigenlijk Said Rasuki, die kreeg, daarvan werd, van hem werd gezegd, hij was niet een leider van de criminele organisatie, want dat moet zo gekwalificeerd worden, dat maakt uit voor de straf. Hij was alleen maar een deelnemer van de criminele organisatie. Hij heeft zich in het begin ook gedistanceerd van het geweld, tot hij om persoonlijke motieven bij één specifiek doelwit zich wel ermee is gaan bemoeien. En zo kwam hij er eigenlijk een beetje in. Dus als je die toonzetting hoort, dan verwacht je niet dat het op levenslang gaat uitdraaien. Maar uiteindelijk krijgt hij wel de volle map, levenslang. Dus zijn advocaten waren ook meteen met een vingertje in de lucht hoger beroep. Spreekwoordelijk gezegd, want ik vroeg meteen bij het koffieapparaat wat gaan ze doen. Zei ja, het past niet bij onze bij de bewezen verklaring en het past niet bij onze visie op deze zaak, dat hij dan levenslang krijgt. De andere, Mao R, werd dus ook niet als leider van de criminele organisatie gezien. En bij hem gingen er echt twee hele grote zaken van de lastlegging werden niet bewezen verklaard. En hij krijgt een weliswaar nog steeds stevige straf, maar 15 jaar en 8 maanden. Nou ja, op de schaal van levenslang is dat, ik denk dat die niet in hoge beroep
is. Dat is de helft.
Ja, dat is de helft ongeveer van de grootste tijdelijke straf. En kijk, het hele interessante, daar heb je er nog één, Ashraf B. En die had twee verschillende strafzaken eigenlijk lopen die vandaag allebei tot een vonnis kwamen. Dat komt dat de ene ooit begonnen was in het arrondissement Midden-Nederland. Dat gaat om de moord op Martin Kok en nou ja, vooral dat. En de andere gaat over de dingen die in de zaak Marengo eigenlijk speelden. En tegen hem was ook levenslang geëist. En hij krijgt nu met die twee vonnis samen zo'n beetje kleine 30 jaar. En hij moet zich dus heel erg gaan afvragen. Dit levenslang hing boven mijn hoofd. Die dossiers zijn heel erg zwaar. Moet ik eigenlijk wel in hoger beroep? En dat verwacht je eigenlijk niet als iemand bijna 30 jaar cel krijgt.
Dat je er niet tegen in het geval.
Nee, want je krijgt maximaal 2 jaar voorlopige voorwaardelijke vrijstelling. Dus aftrek, zeg maar. Dus je gaat 7, 28 jaar de bak in.
Hij zou dan 58 zijn als hij vrijkomt.
Ja, en dan, dus normaal zou je zeggen, vecht voor je kans. Daar moet bij worden opgemerkt.
Hij is dat, jonger, sorry. Hij zou iets jonger zijn. Maar goed, hij zou 50er zijn als hij vrijkomt.
Ja. Ja. Hoe lang heb je eigenlijk om hoger beroep zo'n beslissing te nemen? 2 weken.
Maar nu moet je er ook nog bij in acht nemen dat de afgelopen jaren het Amsterdamse gerechtshof zich ontwikkeld heeft als wat op straat wordt genoemd de slachtbank voor mensen die zwaar geweld worden beschuldigd. En als ze dan bewijzen zien, dan is het risico dat je een zwaardere straf krijgt dan de rechtbank heeft gegeven, is wel aanwezig. Dus dan is het cliché appelleren is riskeren, is wel heel erg aan de orde hier.
Het was wel grappig, want zeg maar, Paul, wij verdelen onze taken. We zitten daar met z'n tweeën in dat pershok. Zeg maar, want in de bunker heb je zo'n soort pershok en we verdelen de taken. Paul deed het live blog, ik zou het artikel schrijven. En ik zat dus, zeg maar, je hebt de perstafel en dan heb je allemaal tafels daarachter. En ik zat tegen, zeg maar, een rijtje stoelen aan waar het Openbaar Ministerie ook zat. En je zag gewoon bij die twee keer dat er levenslang was geëist en dat er eigenlijk iets heel anders uitkwam. Of drie keer dus, maar weet je wel, twee keer waarvan iedereen dacht van, nou, dat was eigenlijk ook een kat in het bakkie, tenminste volgens het OM. Daar zag je ook, begonnen ze bij het OM, begonnen ze echt een beetje heen en weer te schuiven. En ook journalisten, hoor, die keken ook zo van, nou dat is toch wel, dat is tegen de verwachting in, zal ik maar zeggen. En dat is wel grappig dat je daarna, of grappig, het gaat natuurlijk om mensenlevens, laten we dat voorop stellen. Maar dat je dan ziet dat wat de verwachting is en wat die rechtbank dan eigenlijk doet, dat dat ook twee dingen zijn. En daar zitten dan ook nog, dan heb je het dus over 6 keer levenslang geëist, maar er zitten toch ook een hele batterij mensen onder die veel, of dat zijn ook soms stevige straffen hoor, maar die toch minder straf krijgen. En waar ook de aandacht dus ook niet zo naar uitgaat.
Nee, het zijn natuurlijk toch de minder belangrijke personen in het hele proces. Zo gaat dat.
Nou, dat is niet zomaar gezegd natuurlijk. Maar dat zijn de personen waar tegen...
Bewijstechnisch.
Okay.
Minder bewijs nou ja, het was is al, verzameld.
Er zijn, zoals we net al vertelden, er zijn een paar op vrije voeten. Die lopen dus in het wild.
Ik bedoel tussen. Meer als ik zeg Zakaria A, weten heel veel mensen natuurlijk niet die het is. Ook niet jullie stukken heel graag lezen.
Maar dat
en als je zegt, zou je er zoek, je weten mensen het wel. Dus er zit een...
Nee, kijk, er zit natuurlijk ook een hiërarchie in. En de hiërarchie, en dat zei de rechtbank nog eens, die benadrukte dat meerdere malen tijdens dat vonnis. Tachi, onbetwiste leider. Ja. Dat was de hoofdman.
En daar plakten ze dan ook wel wat kwalificaties dan bij. En uiteraard werd er dus, zoals we al zeiden, gerefereerd aan de moord op Peter R. de Vries, de moord op advocaat Dirk Wiersum, de moord op de broer van de kroongetuigen. En dat die hier uitdrukkelijk niet op de telastlegging stonden. Maar die werden toch wel even gememoreerd. En over Tachi zelf zei de rechtbank in het vonnis, hij bepaalde wie gedood zou worden en ontzag niemand. De hoeveelheid leed die hij heeft aangericht is nauwelijks voor te stellen. Ze kwalificeren zijn daden als terreur die een ontwrichtende werking heeft op de samenleving en die maximaal tegen hem moet worden beveiligd, die samenleving. Dus dat is de ene kant. De andere kant sprak bij het koffieapparaat een van degenen met de mildere straffen en die dus ook niet met zijn tasje naar binnen hoefde naar het cellenblok. En die zei, nou, ik heb eigenlijk wel een eerlijk proces gehad. Ik vind eigenlijk dat het wel netjes is gegaan. En nou, dat hoor je niet vaak. En zijn straf was veel lager dan geëist. Dat zal meestal.
Precies, spelen. Dus hij voelt natuurlijk dat hij goed is weggekomen.
Ja, die gaat ook niet in hoge beroep. Maar die was ook. Nou, die, je merkt, die is dan vrolijk. Dus je hebt een hele mix van emoties. En je hebt advocaten, die sommigen waren echt heel erg kwaad. Die echt eindeloos hebben gepleit. Heel veel uren, dagen soms gevochten tegen de kroongetuigen. Allerlei argumentatie dat de kroongetuigen allerlei alibi's zou hebben gehad om dan wel te liegen, dan wel meer geweld te plegen dan hem te last is gelegd en dat hij dan zou hebben gelogen en zo. Dan merk je wel het chagrijn dat in zo'n voorleesvonnis, want dit is een samenvatting van het vonnis, ja, dat de rechtbank daar eigenlijk niet zoveel mee deed. En ik kan me voorstellen, als je boeken aan pleidooien hebt geschreven met elkaar, ja, dat je dan denkt, mag er een klein beetje onderbouwing van het verwerpen daarvan?
Maar die vermoeidheid, die proefde je, zeg maar, die vermoeidheid die eigenlijk al voorafgaand aan deze uitspraak er was, die proefde je na afloop eigenlijk nog wel wat meer. Zeg maar, ik sprak ook iemand die veroordeeld was en die zegt, ik wil gewoon verder met mijn leven.
Ja, hoe gaat
ik wil
het
gewoon
dan?
Verder met mijn leven. Ik ben bezig, ik ben op de goede weg en ik ga gewoon verder, weet je wel. En toen dacht ik, ja, dan is dat Marengo-proces is toch een soort, hoe je het ook went of keert, hè? Deze persoon was veroordeeld tot een betrekkelijk lage straf. Dat is toch een monstrum van een zaak geweest en die heeft eindeloos geduurd en daardoor heeft de rechtbank ook een aantal verdachten strafvermindering gegeven. Kijk, als je levenslang krijgt, ze kunnen niet strafvermindering geven voor levenslang. Dan gaat het niet, is het niet van toepassing. Maar verder had de rechtbank eigenlijk gezegd, we moeten dit in 4 jaar hadden we dit af moeten ronden. En omdat het langer heeft geduurd, krijgt iedereen eigenlijk strafkorting.
Wat bijzonder daaraan is eigenlijk wat, dat heet de juridische termen, de redelijke termijn is overschreden.
Ja.
Eigenlijk in een normale zaak is het zo, vanaf dat jij als verdachte weet van je verdenking, dan moet eigenlijk binnen 2 jaar moet je je vonnis hebben. Nou, Marengo is, zoals Wouter het zou uitdrukken, een aberratie.
Een aberratie, zeker. De uitzondering uit de categorie.
Uitzonderlijk proces. Dus maakt de rechtbank daar niet 2 jaar van, maar 4 jaar van die redelijke termijn. Maar niettemin is dat nog steeds dik overschreden. Dus, en dan kregen mensen strafkorting. En dan krijg je echt wel dikke strafkorting. Dus als in meer dan een jaar. Sommige, of een jaar, misschien is dat het hoogste. Maar in elk geval echt serieus. En nou ja, dat is dan ook een element dat dan. En dat maakt dat je hele rare strafjes krijgt. 15 jaar en 9 maanden, snap je? Dus dat snapt niemand. Hè? Waarom niet gewoon 16 jaar of 15 jaar? Nou goed, dat heeft daarmee te
maken. Ja, ik wil nog even over één iemand hebben. Over Nebel B, de kroongetuige.
Ja.
Want die kreeg natuurlijk ook nog een straf aan zijn broek.
Ja.
10 jaar.
En allereerst heeft de rechtbank geoordeeld dat zijn verklaringen bruikbaar, betrouwbaar zijn dus.
Maar goed, daar is ook de half Marengo op gestoeld, toch?
Ja, en op de ontsleutelde PGP-berichten. Dat is de andere helft ook bruikbaar en betrouwbaar. Hebben we dat ook meteen afgehandeld.
Dat was een geheel conform de verwachting.
Ja. Kijk, en de rechtbank overwoog bij hem dat... Eigenlijk, in het Openbaar Ministerie heeft in 2017, toen hij begon zijn te onderhandelen en uiteindelijk zijn deal sloot, vond het OM dat wat de betrokkenheid bij moorden en geweldslik die hem wordt verweten, dat daar 24 jaar redelijk zou zijn. De rechtbank zegt daarbij, nou inmiddels
maximaal
de afgelopen jaren...
20.
Ja,
ja,
maximaal. En dan ga je dat halveren.
Ja.
De rechtbank zei, ja, maar inmiddels zijn de straffen wel wat hoger. Maar niet te min, omdat hij nu eenmaal heeft mogen verwachten. Hij heeft het toen afgesproken, oké, dan past dat. Gaandeweg is dat ook weer een beetje naar beneden bijgesteld. Dat is een ingewikkeld verhaal met dat de regels rond vervroegd vrijlaten veranderd zijn. Maar dan zijn ze uiteindelijk, oké, dan is het 20 jaar die het OM heeft gevorderd. Hij heeft aan zijn kant van de deal voldaan. Dus krijgt hij 10 jaar. En overigens, uit zichzelf merkte de rechtbank daar ook nog bij op dat niet alleen zijn broer, advocaat en vertrouwenspersoon zijn doodgeschoten. Wat natuurlijk ook al leed is dat hem is toegevoegd, zoals juristen dat zeggen. Maar hij moet ook leven met de realiteit, altijd over zijn schouder te zullen moeten kijken. Net zoals een groot deel van zijn familie.
Ja.
Dat laatste is wel een erkenning van enorme zorgen en stress waar die familie onder zucht.
En daar zei die rechtbank ook wat over. Die zei dat Tachi geweld als middel gebruikte om angst aan te jagen. Mensen die over hem roddelden, mensen die praatten met de politie, die gingen eraan. En dan zei de rechtbank over, dergelijk terreur heeft een ontwrichtende invloed op de samenleving. Nou ja, goed. En dat is ook waarom hij maximaal beschermd moet worden.
Ja, maar dan, want Nebel B. meldde zich in 2017 bij de politie.
In de PC Hoofdstraat.
Gaat vanaf daar die 10 jaar al in? Want dat betekent dat hij eigenlijk al 7 jaar erop heeft zitten van die 10.
Ja.
Nou, de verwachting is dat hij snel mag faseren, zoals dat heet.
En ja, en dat is dat weten we niet heel precies, omdat het bij kroongetuigen en vanwege de veiligheid net allemaal anders gaat bij anderen. Maar inderdaad, vanaf dag 1 gaat het tellen. Dus dat is ook altijd een standaardoverweging bij een vonnis. Je krijgt huppel de pup straf met aftrek van voorarrest. Nou, dat krijgt hij ook. Dus ja, hij gaat er bijna uit. En nou, zo hebben we ooit in het verleden in hoger beroep van de grote liquidatiezaak Passage, de Amsterdamse liquidatiezaak, Fred Ros, die mocht met vonnis wandelen, zeg maar. Wel wandelen naar een ver buitenland met een ander gezicht en in beveiliging. Maar, en je ziet, dat geldt voor meer. Omdat het zo lang heeft geduurd, zijn sommige verdachten die nu kleinere strafjes kregen. Die zijn al een hele tijd vrij, maar hadden ook wel al een tijd in voorarrest gezeten. Dus dat moet er allemaal nog een beetje verdisconteerd worden. Dus ook mensen met kleine straffen hoeven ook niet lang meer terug naar de gevangenis.
Ik vroeg me nog af, Wouter, jij zei net iets over hoe dat achteraf gaat. Want dan heeft de rechtbank zijn zegje gedaan. Dan gaat de deur open en loopt iedereen. Ik zie het net een beetje voor me als een voorstelling is misschien niet helemaal het goede woord.
Lijkt het wel een beetje.
Dat je naar buiten loopt en dan wil je natuurlijk napraten. Wat zijn de algemene dingen die jullie daar hoorden?
Nou,
vooral die opluchting toch?
Nou, kijk, je klets met een aantal mensen. Kijk, ten eerste staat er een heel bataljon camera's in dat kleine gangetje daar in de bunker.
Ja, er was ook ZDF en Engelsen waren.
Ja, echt heel druk. Dus dat normaal gesproken sta je gewoon, weet je, wat te leuteren bij zo'n koffiezetapparaat. Nu was dat allemaal een beetje ingewikkelder. En dan, nou ja, dan pak je even, tenminste, dat doe ik altijd. Ik heb altijd zoiets van een paar mensen die ik graag even zou willen spreken. Nou, het liefst dan eigenlijk mensen die verdacht waren. Of dan dus een veroordeling hebben van, hoe is dat nou voor je? Dat wil ik eigenlijk altijd wel weten.
En je weet waar je ze kunt vinden, want ver van die camera's. Dus zij duiken die advocatenkamer in. Of,
en daar praat je dan even mee. En dan denk je van, ja, goh, weet je wel. En dan wens je ook succes met een verdere leven.
Ja.
Zo werkt het ook. En dan vervolgens, dan druppelt iedereen via die sluis bij de bunker naar buiten. En dan heb je verderop zo'n soort koffietentje. En daar wordt dan nog even, wordt even nagedacht. gepraat met een broodje en een kop koffie met een aantal advocaten. En de ene advocaat die is een stuk relaxter dan de ander. Er zijn mensen die zijn echt heel erg verbolgen. Nou, wat Paul net ook eigenlijk aan refereerde, heel erg verbolgen over een vonnis. Maar er wordt ook wel, zeg maar, gelachen. Ondanks het feit dat het serieuze, zware materie is, wordt er ook wel gelachen.
Ja, je zit er ook met z'n allen al zo lang in, ja, waarschijnlijk.
Maar als je dan de vraag gaat stellen, joh, ga je een hoger beroep, dan krijg je hele wisselende antwoorden. Dan krijg je soms een antwoord, nou, ik weet niet of dat zo gunstig is voor mijn cliënt, maar je krijgt ook het antwoord, nou, dat kan allemaal wel, maar ik weet niet of ik het nog ga doen. Snap je? Ook advocaten die denken, ja, nog een ronde dit enorme proces. Ja, er zijn advocaten die zeggen gewoon bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat trek.
Maar is het dan door de lengte of is het zo tijd-consuming dat je niks anders kan doen dan?
Je moet je goed voorstellen, dit proces, Dylan Jessugus heeft dat ook op X gezet, voorheen Twitter, van deze zaak heeft heel veel impact gehad op onze samenleving, maar deze zaak heeft natuurlijk nog veel meer impact gehad op de direct betrokkenen. En als jij als advocaat in zo'n zaak hebt opgetreden, dan zijn dat tropenjaren geweest. Dat is heel erg zwaar. Ook als je, zeg maar, als advocaat, en dat zijn de advocaten in Marengo, die hebben hun ziel en zaligheid in die zaak gelegd. Ja, en dan oké, en dan gaan we nog een ronde. Nou, dan moet je toch ook even als advocaat denken, trek ik dat wel? Je gaat toch je knopen tellen, denk ik, ja, zo.
Je moet er ook energie voor hebben natuurlijk.
Ja. Zeker, en het kan ook nog verfrissend zijn, maar dan moet de verdachte dan willen,
ja,
om een andere advocaat te nemen. Dat heeft als nadeel dat die andere advocaat zich weer helemaal moet invechten in dit dossier. En invreten, het is bijna, ja, je ziet het bijna fysiek voor je dat iemand zich zit in te graven.
Ja, het is een pallet papier waar je doorheen moet.
Ja,
ja,
ja. En het verfrissende kan zijn een nieuwe blik, en samen sparren. We hebben het linksom geprobeerd, dat is niet gelukt. Dan proberen we het nu rechtsom. En,
maar het voordeel is misschien...
Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Maar denk jij, Paul, dat niet elk geitenpaadje in dat hele Marengo-proces is platgewalst? Dat er gewoon heel weinig licht zit in het gros van de vonnissen. Ik kan me voorstellen dat er een aantal vonnissen zijn waar mensen nog eens heel kritisch naar gaan kijken. Maar dat er toch weinig... Ik bedoel, die advocaten die in deze zaak zitten, dat zijn goede advocaten, die weten wat ze doen. Die gaan echt wel op alle pijnpunten gaan ze zitten. Denk je dat er in hoger beroep nog heel veel nieuwe dingen opeens...
Twee dingen. Wat heel erg spannend is wat mij betreft, is... Er zijn ook verdachten die dachten er redelijk af te komen. En die hebben toch wel echt een hele dikke klap gekregen.
Ja.
Gaan die heroverwegen? Ik weet er niks van. Ik bedoel, ik voorspel je niks. Hè? We hebben daar geen signaal van. Gaat iemand nog heroverwegen om misschien toch maar openheid van zaken te geven? Al is het maar over zijn eigen deel. Ik zeg niet meteen kroongetuigen, maar dat soort overwegingen heb je. Aan de andere kant zie je bij het OM, zeker als je de reacties hoort van hoofdofficier en aanverwant achterin op de tribune, dan zo volgens als Mao R, waar ze levenslang voor willen.
Ja, dat vinden ze onbevredigend.
Die gaan daar kijken of wat ze meer kunnen doen. Ja. Dus er gaat aanvullend onderzoek komen. Er gaat vanuit Said Razouki bijvoorbeeld speelt dat Colombia ofwel of niet heeft toegestaan dat hij hier levenslang zou krijgen. Dan zou dus de advocaat zeggen, er zijn voorwaarden aan zijn uitlevering verbonden. Er is nog steeds de kwestie, is Ridwan Taghi in Dubai gemarteld? Zijn de broers Mario en Mau R in Suriname in elkaar getrapt voor ze op het vliegtuig werden gegooid? Hoe is het met Said Razouki gegaan in Colombia? Al die dingen komen nog.
Die komen nog een keer.
Maar dat kan soms herhaling van zetten zijn. Je kunt ook denken dat iemand daar echt met nieuwe energie opnieuw mee aan de slag moet. En wat ze wel eens in het verleden bij grote processen hebben gedaan, ik heb nog niet gehoord of het zo is, maar ik denk dat het zo is dat we nu naar Schiphol gaan. Dat je ook als locatie, dat het voelt als een tweede ronde. Ja. En niet alleen maar weer
niet dat het gewoon doorgaat.
Ja, er is één iemand die natuurlijk zeker in hoger beroep gaat. Dat is Ridwan Taghi. En ik kan me voorstellen dat zij Razouki en Mauri.
Maar het is wel leuk dat je dat zegt. Jij zegt zeker en ik denk gelijk, is dat eigenlijk zo?
Nou, wat heeft hij te verliezen? Joh?
Nee, helemaal niks. Maar hij heeft ook voor zijn gevoel niks te winnen.
Ja, maar het is speculeren. Misschien laat hij het zitten. Ik denk het niet.
Ja, hij heeft ook niks anders te doen natuurlijk.
Nou ja, er hangt voor hem nogal wat vanaf. Hè? Als je echt vindt als veroordeelde van, joh, dat is onterecht.
Ja.
En ik heb een FOP-proces gekregen. En dan kan ik me voorstellen dat je er alles aan doet om dat recht te zetten.
Moet hij wel advocaten hebben ook?
Nou, ik denk dat
Ja, kijk, hij gaat in. Dus er is een advocatentrio dat staat er al voor klaar. Dat advocaten-trio is afgehaakt. Omdat zij zeiden, de rechtbank geeft ons geen enkele ruimte om de verdediging serieus te voeren.
Maar dat was ook wel heel erg ter 11e uur.
Ja, dat was...
Echt wel in het staartje van het
staartje. Wouter had het net over blessuretijd. Dat was eigenlijk van de blessuretijd van dit proces. Van de eerste ronde. Maar het begint straks allemaal opnieuw. Dus die kunnen nog vol aan de bak.
Ja, maar je kan je natuurlijk ook voorstellen. Die rechters die dit vonnis vandaag hebben uitgesproken. Die komen nu ook thuis. En die denken... Zo,
maar er is nog een paar dingen, want ik weet niet goed hoe het gaat. Als je in hoger beroep gaat in deze zaak, krijg je dan dezelfde rechters? Juist andere, toch?
Krijg je het Hof.
Altijd. Ja.
En nog, als enkele verdachten in hoger beroep gaan, is het dan nog steeds proces Marengo? Of zijn het dan individuele zaken?
Nee, proces Marengo. En het kan overigens ook zijn dat je als verdachte denkt, laat me zitten met mijn strafeis. Maar dat de OM zegt, nee, we gaan voor de tweede ronde toch voor levenslang. Dus dan kun je zelf wel bedenken, ik pak mijn kleine 30 jaar. Maar dan gaan zij toch proberen jou de straf
in letters
te
hoger beroep doorgaan? We hebben natuurlijk heel lang gewacht op Marengo. Is het dan, als er een hoger beroep is, zeggen ze dan, daar gaan we over 2 maanden mee beginnen? Of kan dat weer
over 3 maanden duren? Eerste pro forma.
Ja.
Er moet gewoon weer een dus het termijn gaan weer lopen.
Dus jullie zijn voorlopig nog niet klaar met proces Marengo.
Nederland is er voorlopig nog niet klaar mee. En dat is natuurlijk iedereen slaakt nu. En dat is natuurlijk wat ik in het begin ook een beetje zei. Iedereen slaakt nu een zucht van verlichting. Maar het is echt pas, we zitten echt pas aan de thee. Het is echt pas einde eerste helft.
Wat betreft Ridouan Taghi in hoger beroep. We hebben net al de kwalificaties terreur. En hoe hij zomaar naar eigen goeddunken zomaar mensen wil laten omleggen. Omdat ze hadden gepraat. Of misschien dacht hij dat ze hadden gepraat. Of ze zouden een schuld hebben. Maar als ik nog eventjes droog opsom waar hij dan voor veroordeeld is. Veroordeeld voor het medeplegen van 5 moorden. 2 pogingen tot moord. Meerdere voorbereidingen van moord. Leiden van een criminele organisatie. Die onder meer het oogmerk heeft van moord. Als hier de helft afgaat, heeft hij nog levenslang. Hè? Dat weet hij ook wel.
Dankjewel Paul en dankjewel Wouter. Heb je deze podcast geluisterd en denk je, ik wil meer? Dat kan. De Parool Misdaad podcast gaat namelijk naar het theater. Paul en Wouter vertellen wat ze de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt. En vooral hoe het is om misdaadjournalist te zijn. Meer info vind je op parool.nl/live. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vughts. Dank voor het luisteren en tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.